the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the General Women's Session of the 187th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this session will be provided by a choir of Relief Society sisters from stakes in the Park City, Utah area. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, will conduct this session.
We love you. Geliefde zusters, welkom in de Algemene Vrouwenbijeenkomst van de 187e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij zijn dankbaar dat we in het conferentiecentrum te Salt Lake City bij elkaar zijn en we beseffen dat er wereldwijd veel zusters in vergelijkbare bijeenkomsten bijeen zijn gekomen. We verwelkomen de vriendinnen van andere geloofsrichtingen die zich onder ons bevinden. Wij hopen dat u zich thuis voelt. Ik ben gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ik heet Jean Bingham en ik ben momenteel werkzaam als algemeen ZAV-presidente. President Thomas S. Monson volgt deze bijeenkomst thuis. We hebben hem lief en steunen hem. We zijn dankbaar dat de andere leden van het eerste presidium bij ons zijn, evenals onze adviseurs van de afdeling priesterschaps- en gezinszaken. Op het podium zitten ook de zusters van de presidiums van het jeugdwerk, de jonge vrouwen en de ZAV, alsmede de algemene bestuursleden in de respectieve organisaties. We verwelkomen hen die onlangs geroepen zijn en ook hen die deze uitzending in andere locaties volgen. De muziek wordt verzorgd door een koor van ZAV-zusters uit de ringen in Park City, Utah. Dat wordt gedirigeerd door Jane Feldstedt met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Let Zion in Her Beauty Rise. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Megumi Yamaguchi, lid van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur. Het koor zingt vervolgens Sing Praise to Him.
Thank you. Onze geliefde Vader in de hemel, wij zijn dankbaar voor de gelegenheid om samen te komen en om uw woord van uw hedendaagse profeten en andere kerkleiders te horen. We zijn erg dankbaar voor de verzoening van Jezus Christus. Zij geeft ons hoop en kracht. Wij bidden u om hen die spreken te zegenen. En ook bidden we u om ons met uw geest nabij te zijn, zodat we kunnen horen, voelen en zien wat we nodig hebben als ons hart openstellen en nederig zijn. Dat bidden we nederig in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar zuster Sharon L. Eubank, eerste raadgeefster in het Algemeen ZAV-presidium. Zij wordt gevolgd door zuster Neil F. Marriott, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwen-presidium.
U wist het vast nog niet, maar president Monson en ik zijn tweeling. Op de dag dat ik in het noorden van Californië geboren werd, werd de 36-jarige Thomas S. Monson als profeet als apostel gesteund. Ik ben heel blij met mijn bijzondere persoonlijke band met de profeet van God, president Monson. De profeten spreken over vrouwen. Een deel van hun woorden zullen u tijdens deze bijeenkomst horen. Voor mijn toespraak ga ik bijna 40 jaar terug naar een opmerkelijke profetie die door president Spencer W. Kimball geschreven werd. Het was september 1979 pas de tweede keer dat de vrouwen van onze wereldwijde kerk in een algemene bijeenkomst vergaderd werden. President Kimball had zijn toespraak voorbereid, maar toen de dag van de conferentie aanbrak, lag hij in het ziekenhuis. Dus vroeg hij zijn vrouw Camilla Eyring Kimball om zijn toespraak in zijn plaats voor te lezen. Zuster Kimball las de woorden van de profeet voor. Die woorden benadrukten de invloed van de Mormoonse vrouw op de goede vrouwen in de wereld voorafgaand aan de wederkomst van de heiland. Tegen het einde heerst er een opgewonden sfeer onder de vrouwen van de kerk. We hebben het daar sinds die dag vaak over gehad. Ik wil een stukje voorlezen uit die toespraak van president Kimball. Geliefde zusters, tenslotte wil ik nog iets zeggen wat nog nooit op deze manier gezegd is. De grootste groei van de kerk in de laatste dagen zal veroorzaakt worden doordat veel goede vrouwen van de wereld in grote getalen tot de kerk worden aangetrokken. Dat gebeurt omdat de vrouwen van de kerk rechtschapen en welbespraakt door het leven gaan en omdat zij in positieve zin als duidelijk herkenbaar en anders gezien worden dan de vrouwen van de wereld. Onder de echte heldinnen die lid van de kerk worden, bevinden zich vrouwen die meer nadruk op rechtschapenheid leggen dan op zelfzucht. Deze echte heldinnen zijn nederig, zodat er meer waarde aan integriteit dan aan populariteit wordt gehecht. En dan besluit hij met de volgende woorden: zo zullen vrouwelijke voorbeelden van de kerk aanzienlijke invloed hebben op de groei van de kerk in de laatste dagen, zowel in ledental als in geestelijke instelling. Wat een profetische uitspraak. Samenvattend, goede relaties tussen vrouwen zullen de aanleiding zijn tot een groot deel van de groei van de kerk in de komende jaren. De vriendschap die zusters van de ZTV, jonge vrouwen en jeugdwerkmeisjes met oprechte, getrouwe, vrome vrouwen en meisjes van andere godsdiensten en geloofsovertuigingen sluiten, wordt een belangrijke kracht van de groei voor de kerk in de laatste dagen. President Kimball noemde de vrouwen met andere achtergronden heldinnen die meer om rechtschapenheid dan om zelfzucht geven en die ons zullen tonen dat integriteit waardevoller is dan populariteit. Ik heb bij mijn werk over de hele wereld veel van zulke vrouwen ontmoet. Mijn vriendschap met hen is me dierbaar. U kent ze ook onder uw vrienden en buren. Of ze op dit moment nu wel of geen lid van de kerk zijn, wij gaan belangrijke vriendschapsbanden aan. Hoe moeten we onze rol vervullen? Wat moeten wij doen? President Kimball noemt 5 punten. Het eerste is rechtschapen zijn. Rechtschapen betekent niet dat we volmaakt zijn of nooit fouten maken. Het betekent een innerlijke band met God koesteren. Ons van onze zonden bekeren en anderen graag helpen. Vrouwen die zich bekeerd hebben, veranderen de loop van de geschiedenis. Ik heb een vriendin die op jonge leeftijd een auto-ongeluk had en aan pijnmedicatie verslaafd raakte. Later scheidden haar ouders. Ze raakte zwanger door een vluchtige relatie en haar verslaving duurde voort. Maar op een avond dacht ze na over de chaos en troep in haar leven en dacht: genoeg. Ze riep de heiland Jezus Christus aan voor hulp. Ze zei dat ze ontdekte dat Jezus Christus sterker dan haar vleeselijke omstandigheden was. Ze kon op haar pad van bekering op zijn kracht vertrouwen. Door tot de Heer en zijn wegen terug te keren, veranderde ze de loop van haar eigen leven, van haar zoontje en haar nieuwe echtgenoot. Ze is rechtschapen en begrijpt anderen die fouten hebben gemaakt en willen veranderen. Haar leven is niet volmaakt, evenmin als het onze, maar ze weet hoe ze zich moet bekeren en het moet blijven proberen. Het tweede punt is welbespraakt zijn. Welbespraakt zijn betekent dat je helder kunt verwoorden wat je van iets vindt en waarom. Eerder dit jaar stond er een bericht op mijn Facebookpagina waarin het christendom belachelijk werd gemaakt. Ik las het, stoorde me er een beetje aan, maar zet het van me af. Maar een kennis van me, die geen lid van onze kerk is, reageerde op dit bericht. Zij schreef: dit is precies het tegenovergestelde van Jezus' boodschap. Hij was radicaal voor zijn tijd, omdat hij iedereen gelijkwaardig achtte. Hij sprak tot prostituees, at met de belastinginners, sloot vriendschap met vrouwen en kinderen die geen invloed hadden en vertelde ons het verhaal van de Goede Samaritaan. Dat betekent dat ware christenen hun best doen om de meest liefdevolle mensen ter wereld te zijn. Toen ik dat las, dacht ik: waarom heb ik dat niet geschreven? Ieder van ons moet de reden voor ons geloof beter leren verwoorden. Wat vind je van Jezus Christus? Waarom blijf je in de kerk? Waarom geloof je dat het Boek van Mormon schriftuur is? Waar vind je gemoedsrust? Wat doet het ertoe dat de profeet in 2017 iets te zeggen heeft? Hoe weet je dat hij een echt profeet is? Gebruik uw stem en uw vermogen om wat u vindt en weet onder woorden te brengen. Op de sociale media, in rustige gesprekken met uw vriendinnen en in babbeltjes met uw kleinkinderen. Vertel ze wat u gelooft, hoe u dat weet en hoe dat aanvoelt. Of u ooit twijfelde hoe u daar doorheen kwam en wat Jezus voor u betekent. De apostel Petrus heeft gezegd, wees niet bevreesd, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Het derde punt is anders zijn. Ik wil u vertellen wat er afgelopen juli op het strand van Panama City, Florida gebeurde. Aan het eind van de middag zag Roberta Ursary haar twee zoontjes op zo'n 90 meter in de zee om hulp schreeuwen. Ze waren in een sterke stroom terechtgekomen en werden verder de zee ingesleurd. Een echtpaar vlakbij hen probeerde de jongens te redden, maar werden ook in de stroom meegetrokken. Leden van de familie Ursary doken het water in om de zwemmers in nood te redden en al gauw werden er 9 mensen door de getijdenstroom meegetrokken. Er waren geen touwen. Er waren geen strandwachters. De politie had een oproep voor een reddingsboot gedaan, maar de mensen in de zee waren al 20 minuten in gevecht met het water. Ze raakten uitgeput en gingen steeds vaker kopie onder. Onder de toeschouwers op het strand bevond zich Jessica Mae Simmons. Zij en haar man kregen het idee om een menselijke keten te vormen. Ze riepen de mensen op het strand om hulp. Tientallen mensen haakten hun armen in elkaar en gingen de zee in. Jessica zei tegen een journalist, mensen van verschillende rassen en geslachten kwamen in actie om volslagen vreemden te helpen. Dat was gewoon te gek. Een keten van 80 man reikte tot aan de zwemmers. Kijk eens naar deze foto van dat ongelooflijke ogenblik. Iedereen op het strand kwam met niet anders dan traditionele oplossingen. De situatie verlamde hen, maar er was één echtpaar dat in een fractie van een seconde een andere oplossing bedacht. Innovatie en creativiteit zijn geestelijke gaven. Als wij onze verbonden naleven, zijn we misschien anders dan anderen in onze cultuur of maatschappij. Maar we krijgen wel toegang tot inspiratie, zodat we andere oplossingen, andere benaderingen of andere toepassingen kunnen bedenken. We zullen niet altijd in de wereld passen, maar als we op een positieve manier anders zijn, kunnen we een reddingslijn vormen voor mensen die het moeilijk hebben. Het vierde punt is duidelijk herkenbaar zijn. We kunnen ook zeggen, duidelijk gedefinieerd. We keren terug naar het verhaal van Jessica Mae Simmons op het strand. Toen die menselijke keten tot de zwemmers reikte, wist zij dat ze kon helpen. Jessica Mae zei, ik kan mijn adem zo lang inhouden dat ik met gemak rond een Olympisch zwembad kan zwemmen. Ik wist hoe ik aan de getijdenstroom kon ontsnappen. Ik wist dat ik iedere zwemmer naar de keten kon brengen. Zij en haar man pakten boogieboards en zwommen langs de keten totdat ze de zwemmers bereikten. Toen brachten zij ze één voor één naar de keten, die vervolgens doorgaf tot op het veilige strand. Jessica had een duidelijke vaardigheid. Ze wist hoe ze tegen de getijdenstroom in moest zwemmen. Het herstelde evangelie is duidelijk herkenbaar gedefinieerd. Maar we moeten ook duidelijk herkenbaar zijn in de manier waarop we het volgen. Net zoals Jessica moeten we het naleven van het evangelie oefenen voordat zich een noodgeval voordoet. Dan zullen we zonder vrees sterk genoeg zijn om anderen te helpen als ze door de stroom worden meegesleurd. Het vijfde punt is tenslotte dat we de punten 1 tot en met 4 blijmoedig doen. Blijdschap betekent niet dat je ongeacht de omstandigheden altijd een plastic glimlach vertoont, maar het betekent Gods wetten onderhouden en anderen opbouwen en verheffen. Als we opbouwen, als we de lasten van anderen verlichten, ontvangen we zegeningen die onze beproevingen niet van ons af kunnen nemen. Ik heb een citaat van president Hinckley op een plekje waar ik het elke dag zie. Hij zei, je kunt en zult niet met pessimisme of cynisme opbouwen. We kijken met optimisme, werken in geloof en daar komt iets uit voort. Ik ken iemand die een goed voorbeeld van een opgewekte optimistische geest is. Het is de 13-jarige Else. Ze gaat met haar ouders naar Baton Rouge, Louisiana verhuizen. 2.900 kilometer van haar vriendinnen vandaan. Als je 13 bent, is verhuizen naar een vreemde stad niet makkelijk. Uiteraard was Elsa bezorgd over de verhuizing, dus gaf haar vader haar een zegen. Tijdens de zegen kreeg haar moeder een berichtje op haar telefoon. De jonge vrouwen uit de wijk in Louisiana hadden deze foto gestuurd met de tekst: kom alsjeblieft naar onze wijk. Die jonge vrouwen waren optimistisch dat ze Elsa leuk zouden vinden zonder dat ze haar hadden ontmoet. Hun enthousiasme maakte Elsa optimistisch over de verhuizing en was een antwoord op haar gebed of alles goed mocht komen. Blijmoedigheid en optimisme geven energie. Die energie is niet alleen onszelf tot zegen, maar bouwt iedereen om ons heen op. Alles wat je doet om het licht van echt geluk in anderen te ontsteken, is een teken dat je de fakkel die president Kimball aanstak al draagt. Ik was 15 jaar toen president Kimball die toespraak hield. De zusters boven de 40 die opdracht van president Kimball sinds die dag uit. Nu kijk ik naar de meisjes en vrouwen van 8 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 35 jaar. En ik draag de fakkel aan jullie over. Jullie zijn de toekomstige leiders in deze kerk. En jullie moeten dit licht uitdragen en de profetie vervullen. Wij zusters die boven de 40 zijn, haken onze armen dan in die van jullie en voelen jullie kracht en energie. Wij hebben jullie nodig. Luister naar wat er in de Leren Verbonden 49, 26 tot 28 staat. Het is onder andere omstandigheden geschreven, maar ik geloof dat u dit vanavond door de Heilige Geest als uw persoonlijke roeping tot dit heilig werk zult zien. Zie, ik zeg u, ga uit zoals ik u geboden heb. Bekeer u van uw zonde, vraag en u zult ontvangen. Klop en u zal opengedaan worden. Zie, ik zal voor u uitgaan en uw achterhoede zijn. En ik zal in het midden zijn en u zult niet beschaamd worden. Zie, ik ben Jezus Christus en ik kom spoedig. Ik moedig u allen aan om u open te stellen voor de rijkelijke liefde die God voor u heeft. Zorg dat u zich niet buiten het bereik van die liefde bevindt. Als u zijn liefde voelt, als u hem lief hebt, dan zult u zich bekeren en zijn geboden onderhouden. Als we zijn geboden onderhouden, kan hij ons in zijn werk gebruiken. Zijn werk en heerlijkheid bestaan erin de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van vrouwen en mannen bewerkstelligen. De profeten doen een beroep op ons, zusters. Wilt u rechtschapen zijn? Wilt u welbespraakt in uw geloof zijn? Kunt u duidelijk herkenbaar en anders zijn? Aan? Zal uw blijmoedigheid, ondanks uw beproeving, anderen die goed en edel zijn en behoefte aan uw vriendschap hebben aantrekken? Ontsteekt u uw licht? Ik getuig dat de Heer Jezus Christus voor ons uitgaat en in ons midden zal zijn. Ik eindig met de woorden van onze geliefde profeet Thomas S. Monson. Mijn geliefde zusters, dit is de dag, dit is uw tijd. In de naam van Jezus Christus, amen.
Zuster Eubank, u hebt een licht van geluk en geloof ontstoken in ieder van ons, dank u wel. O zusters, ik hou van jullie en bedank dat jullie vanavond je geloof willen samenbrengen. Ik wil vanavond spreken over iets wat u allemaal moet doen. Wij moeten voortdurend onze kennis van en onze gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader vergroten. Onze relatie met hem is eeuwig. Wij zijn zijn geliefde kinderen en dat verandert nooit. Hoe kunnen wij volmondig zijn uitnodiging om nader tot hem te komen aanvaarden, zodat wij kunnen genieten van de zegeningen die hij ons in dit leven en in de toekomende wereld wil geven? De Heer sprak tot het oude Israël en ook tot ons. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. De Vader zegt tot ons, u zult in mij verblijven en ik in u. Daarom, wandel met mij. Hebben we voldoende vertrouwen in hem om in hem te verblijven en met hem te wandelen? We zijn hier op aarde om te leren en te groeien. En onze belangrijkste studie en groei vloeit voort uit onze verbondsband met onze hemelse Vader en Jezus Christus. Onze trouwe band met hen brengt goddelijke kennis, liefde, kracht en het vermogen om anderen te dienen voort. Wij hebben de plicht om alles wat God over zichzelf heeft geopenbaard te leren. Wij moeten beseffen dat God de Vader zijn Zoon Jezus Christus heeft opgedragen de aarde te scheppen, zodat wij kunnen groeien. Dat onze hemelse Vader zijn Zoon heeft gegeven om aan de eisen van gerechtigheid te voldoen voor ons heil. En dat de priesterschapsmacht van de Vader en de ware kerk van de Zoon met haar noodzakelijke verordeningen zijn hersteld om ons tot zegen te zijn. Voelt u dat hun voorbereidingen voor onze vreugde en groei met een diepe liefde doordrongen zijn? Wij moeten beseffen dat het heilsplan van onze hemelse Vader erom draait dat wij de wetten en verordeningen van het evangelie gehoorzamen en het eeuwige leven verkrijgen en dus zoals God worden. Dat is het ware en blijvende geluk dat onze hemelse Vader ons biedt. Er bestaat geen ander waar en blijvend geluk. Vaak leiden beproevingen ons van dat pad naar geluk weg. Onze vertrouwensband met God kan verloren gaan als moeilijkheden ons afleiden in plaats van ons op onze knieën te dwingen. Dit eenvoudige versje leert ons om prioriteiten te stellen. Sommige dingen zijn belangrijk, andere niet. Enkele dingen zijn blijvend, maar de meeste niet. Zusters, wat vindt u belangrijk? Wat is blijvend voor u? Voor de Vader is het van blijvende waarde dat we over hem leren, ons verootmoedigen en hem door onze aardse ervaringen gehoorzamer worden. Hij wil dat we ons egoïsme in dienst betonen en onze angsten in geloof veranderen. Deze blijvende dingen kunnen ons danig op de proef stellen. De Vader vraagt ons nu met onze aardse beperkingen om lief te hebben als liefhebben het moeilijkste is. Te dienen als dienen ons niet uitkomt. En te vergeven waar dat veel van ons vergt. Hoe? Hoe doen we dat? We vragen oprecht onze hemelse Vader om hulp in de naam van zijn Zoon en handelen op zijn manier, in plaats van hoogmoedig onze eigen wil door te drijven. Ik herkende mijn hoogmoed toen president Ezra Taft Benson sprak over de reiniging van de binnenste schotel. Ik vergeleek mezelf met een kruik. Hoe kon ik het bezinksel van hoogmoed uit mijn kruik verwijderen? Jezelf eigenzinnig dwingen om nederig te zijn en jezelf opdragen om anderen lief te hebben is onoprecht en oppervlakkig. Het werkt gewoon niet. Onze zonden en onze hoogmoed veroorzaken een breuk of een kloof tussen ons en de bron van alle liefde, onze hemelse Vader. Alleen het zoenoffer van de Heiland kan ons van onze zonden reinigen en die kloof of breuk dichten. Wij willen door de armen van liefde en leiding van onze hemelse Vader worden omringd. Daarom zetten we zijn wil op de eerste plaats en smeken we met een gebroken hart dat Christus onze kruik met stromen reinigend water zal vullen. Eerst kan dat druppel per druppel komen. Maar als we zoeken, vragen en gehoorzamen, komt het in overvloed. Dat levende water zal ons beginnen vullen. En als we tot de rand met zijn liefde zijn vervuld, kunnen we de kruik van onze ziel uitgieten en de inhoud delen met anderen die dorsten naar genezing, hoop en samenhorigheid. Als onze binnenste schotel wordt gereinigd, beginnen onze aardse relaties te genezen. We moeten onze persoonlijke plannen opofferen om plaats te maken voor Gods eeuwige plannen. De Heiland, die uit naam van de Vader spreekt, vraagt ons: nader tot mij en ik zal tot u naderen. Tot God naderen kan betekenen dat we meer waarheid te weten komen door in de schriften te lezen, profetische raad op te volgen en ernaar streven om meer volgens zijn wil te handelen. Beseffen we dat we dankzij de macht van Christus een liefdevolle band met de Vader en met elkaar kunnen smeden? Door de macht van de Heilige Geest verschaft Hij ons het nodige inzicht in onze relaties. Een zondagsschoolleerkracht vertelde mij over een ervaring met zijn klas 11-jarige jongens die een diepe indruk op hem had nagelaten. Een van de jongens, ik zal hem Jimmy noemen, was een dwarse eenling. Op een zekere zondag kreeg de leerkracht het gevoel dat hij zijn les opzij moest leggen. En Jimmy moest zeggen waarom hij van hem hield. Hij uitte zijn dankbaarheid voor en zijn geloof in deze jongen. Toen vroeg de leerkracht of de andere jongens wilden zeggen wat ze leuk vonden aan Jimmy. Eén voor één zeiden de klasgenoten waarom ze Jimmy zo bijzonder vonden. Waarop de jongen het hoofd boog, terwijl de tranen over zijn gezicht rolden. Deze leerkracht en zijn klas hadden een brug naar het eenzame hart van Jimmy gebouwd. Een oprechte uiting van eenvoudige liefde geeft hoop en een gevoel van waarde aan anderen. Ik noem het de kloof of de bres dichten. Wellicht heeft ons leven in een liefdevolle voorsterfelijke wereld geleid tot een verlangen naar ware, duurzame liefde op aarde. God heeft ons zo geschapen dat we liefde kunnen geven en liefde kunnen krijgen. En we ervaren de grootste liefde als we één zijn met God. In het boek van Mormon staat de volgende uitnodiging: wees met God verzoend door de verzoening van Christus. Jesaja sprak over wie de wet van vasten trouw naleven en zo voor hun nageslacht iemand worden die bressen dichtmaakt. Jesaja belooft hen dat zij de verwoeste plaatsen van weleer zullen herbouwen. Op soortgelijke wijze heeft de heiland de bressen of de afstand tussen ons en onze hemelse Vader dichtgemaakt. Door zijn grote zoonoffer maakt Hij het voor ons mogelijk om deelgenoot van Gods liefdevolle kracht te zijn, waardoor wij de verwoeste plaatsen in ons eigen leven weer op kunnen bouwen. Als wij onze emotionele afstand tot elkaar willen verkleinen, moeten we de liefde van de Vader aanvaarden en combineren met het opofferen van onze natuurlijke, egoïstische en angstige neigingen. Op een gedenkwaardige avond verschilden een familielid en ik van mening over een politiek vraagstuk. Ze liet geen spaander heel van mijn redenering en zei ronduit dat ik ongelijk had, terwijl iedereen het kon horen. Ik voelde me dom en onwetend. En waarschijnlijk was ik dat ook. Toen ik later die avond in gebed neerknielde, kon ik niet wachten om mijn hemelse Vader over dat lastige familielid te vertellen. Ik praatte maar door. Misschien stopte ik even met klagen, zodat de Heilige Geest mijn aandacht kon trekken. Want tot mijn verbazing hoorde ik mezelf zeggen: u wilt waarschijnlijk dat ik van haar houd. Van haar houden? Ik bad verder en vroeg: hoe kan ik nu van haar houden? Ik vind haar niet eens leuk. Ik ben boos en ze heeft me gekwetst. Ik kan het niet. Maar toen kwam een andere gedachte in mij op, ongetwijfeld met de hulp van de Geest. Maar u houdt van haar, Hemelse Vader. Kunt u mij een deel van uw liefde voor haar geven, zodat ik ook van haar kan houden? Mijn boosheid ebte weg. Mijn hart begon te veranderen. En ik begon deze persoon anders te zien. En ik begon haar werkelijke waarde, die Hemelse Vader zag, te voelen. In Jesaja staat: de Heere zal de breuk van zijn volk verbinden en de wond die het is toegebracht zal genezen. Sinds die tijd is de kloof tussen ons gelukkig gedicht. Maar zelfs als ze mijn veranderde hart niet had aanvaard, had ik toch geleerd dat we met de hulp van onze Hemelse Vader zelfs die mensen kunnen liefhebben die we onuitstaanbaar vinden. als we maar om zijn hulp smeken. De verzoening van de Heiland is een kanaal waarin voortdurend naast de liefde van onze Vader in de hemel stroomt. We moeten ervoor kiezen om in die liefde te blijven, als we naast de liefde voor iedereen willen voelen. Als we ons hart aan de Vader en de Zoon geven, veranderen we onze wereld. Ook al veranderen onze omstandigheden niet. We komen dichter tot onze hemelse Vader en voelen dat Hij onze inspanningen om ware discipelen van Christus te worden liefdevol aanvaardt. Ons onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en geloof groeien. Mormon leert ons dat we met alle kracht van ons hart om die liefde moeten bidden. Dan zal ze ons geschonken worden door de bron, onze hemelse Vader. Dan pas kunnen we de kloof in onze aardse relaties dichten. De oneindige liefde van onze Vader strekt zich naar ons uit en brengt ons terug naar zijn glorie en vreugde. Hij heeft zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, gegeven om de brede kloof tussen ons en hem te dichten. Hereniging met onze Vader in de hemel is de kern van blijvende liefde en eeuwige zingeving. Wij moeten nu een band met hem ontwikkelen om te leren wat echt belangrijk is. Om lief te hebben zoals hij lief heeft en om te groeien zodat we zoals hij kunnen worden. Ik getuig dat onze trouwe band met onze hemelse Vader en de Heiland van eeuwig belang is voor hen en voor ons. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from naar zuster Joy D. Jones, algemeen jeugdwerkpresidente. Na haar toespraak zingen het koor en de aanwezigen True to the Faith, in het Nederlands Trouw aan het Geloof, lofzangen nummer 170.
Sisters, I love you.
Ik op bezoek was in Sierra Leone, West-Afrika, nam ik deel aan een bijeenkomst die door een jeugdwerkleidster van de ring werd geleid. Mariama leidde met zoveel liefde, elegantie en zelfvertrouwen dat het leek alsof ze al lang lid van de kerk was. Maar Mariama was een nieuwe bekeerling. Haar zusje was lid van de kerk geworden en had Mariama uitgenodigd om een les bij te wonen. Mariama was diep onder de indruk van de boodschap. De les ging over de wet van kuisheid. Ze vroeg of de zendelingen haar meer konden leren en al gauw kreeg ze een getuigenis van de profeet Joseph Smith. Ze liet zich in 2014 dopen en haar dochter is de afgelopen maand gedoopt. Merk op dat de twee fundamentele leringen die tot de bekering van Mariama hadden geleid, de wet van kuisheid en de profeet Joseph Smith waren. Twee elementen die de wereld vaak als onbelangrijk, ouderwets of te moeilijk beschouwt. Maar Mariama getuigde dat ze zich als een mot tot het licht voelde aangetrokken. Ze zei, toen ik het evangelie vond, vond ik mezelf. Ze ontdekte dankzij goddelijke beginselen wat ze waard was. Haar waarde als een dochter van God werd haar door de Heilige Geest geopenbaard. Dit zijn de zusjes Singh uit India. Helemaal rechts staat Renu, die als eerste van vijf zussen lid van de kerk werd. Ze vertelde, voordat ik de kerk begon te onderzoeken, vond ik mezelf niet speciaals. Ik was gewoon een deel van de massa. En mijn omgeving en cultuur hadden me niet geleerd dat ik een waardevol individu was. Toen ik het evangelie leerde kennen en te weten kwam dat ik een dochter van mijn hemelse Vader was, veranderde dat mijn leven. Ik voelde mij plotseling zo bijzonder. God had mij en mijn ziel en mijn leven echt geschapen met een belangrijk doel. Voordat ik het evangelie kende, probeerde ik anderen altijd te bewijzen dat ik bijzonder was. Maar toen ik achter de waarheid kwam, dat ik een dochter van God ben, hoefde ik niets meer te bewijzen. Ik wist dat ik bijzonder was. Denk nooit dat je niets waard bent. President Thomas S. Monson heeft deze rake woorden gesproken. De waarde van de ziel is haar vermogen om aan God gelijk te worden. Onlangs had ik het genoegen om een andere jonge vrouw te ontmoeten die dat ook begrijpt. Ze heet Tayana. Ik ontmoette haar in het Primary Children's Hospital in Salt Lake City. Toen Tayana in de middelbare school zat, werd bij haar kanker vastgesteld. Anderhalf jaar lang leverde ze een dappere strijd. Enkele weken geleden is ze overleden. Tayana was zo levenslustig en liefdevol. Ze had een aanstekelijke glimlach en stak vaak beide duimen omhoog. Toen anderen haar vroegen, waarom jij, Tayana? Antwoordde ze, waarom ik niet? Tayana wilde meer lijken op haar heiland die ze zo lief had. Tijdens onze bezoekjes was het mij duidelijk dat Tayana haar goddelijke waarde begreep. Weten dat ze een dochter van God was, bracht haar gemoedsrust en de moed om haar overweldigende beproeving op een positieve manier het hoofd te bieden. Mariama, Renu en Tayana leren ons dat de Geest voor ieder van ons onze goddelijke waarde zal bevestigen. Als u echt weet dat u een dochter van God bent, zal dat elk onderdeel van uw leven beïnvloeden en u elke dag inspireren om mensen te helpen. President Spencer W. Kimball heeft deze prachtige woorden uitgesproken. God is uw vader. Hij houdt van u. Voor hem en voor uw hemelse moeder bent u van onschatbare waarde. U bent uniek, enig in uw soort, gemaakt van eeuwige intelligentie die u recht op het eeuwige leven geeft. Twijfel nooit aan uw waarde als individu. De hele bedoeling van het evangelieplan is ons een kans te bieden om ons hoogste potentieel te verwezenlijken, namelijk eeuwige vooruitgang en de kans op godschap. Weet wel dat er een verschil is tussen twee belangrijke woorden, waarde en waardigheid. Ze betekenen niet hetzelfde. Geestelijke waarde betekent dat we onszelf waarderen zoals onze hemelse Vader ons waardeert, niet zoals de wereld ons waardeert. Onze waarde werd bepaald voordat we naar deze aarde kwamen. Gods liefde is eindeloos en voor eeuwig. Waardigheid wordt echter door gehoorzaamheid verworven. Als we zondigen, vermindert onze waardigheid, maar niet onze waarde. Wij blijven ons bekeren en ernaar streven om meer op Jezus te gaan lijken, terwijl onze waarde onaangetast blijft. President Brigham Young heeft gezegd, zelfs de minste, de geringste geest die nu op aarde leeft, is hele werelden waard. Wat er ook gebeurt, we zijn altijd van waarde in de ogen van onze hemelse Vader. Ondanks deze fantastische waarheid hebben velen van ons af en toe met negatieve gedachten of gevoelens over onszelf te kampen. Ik bijvoorbeeld. We laten ons makkelijk vangen. Satan is de vader van alle leugen, vooral als hij ons beeld van onze goddelijke aard en ons goddelijk doel kan verdraaien. Onszelf kleineren helpt ons niet vooruit. Het houdt ons eerder tegen. We horen vaak, niemand kan je een slecht gevoel geven als je dat niet wilt. We mogen onze zwakheden niet met de talenten van een ander vergelijken. Vergelijken berooft je van vreugde. De Heer belooft ons daarentegen dat Hij ons met zelfvertrouwen zal zegenen als wij deugdzame gedachten koesteren, zodat wij met zekerheid kunnen weten wie we werkelijk zijn. Meer dan ooit moeten we nu gehoor geven aan zijn woorden. Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Hij heeft gezegd, dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden en de Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn. Joseph Smith heeft deze bijkomende openbaring van de Heer ontvangen. Hij die van God ontvangt, laat hem het beschouwen als van God en laat hem zich verheugen dat hij door God waardig geacht wordt om te ontvangen. Dat vers legt uit dat we, als we de Geest voelen, herkennen dat onze gevoelens van onze liefhebbende hemelse Vader komen. We erkennen en prijzen Hem voor de zegeningen die Hij ons geeft dan verheugen we ons dat wij waardig geacht worden om te ontvangen. Stel u voor dat u 's ochtends in de schriften leest en dat de geest u zachtjes toefluistert dat u de waarheid aan het lezen bent. Herkent u de geest en bent u blij dat u zijn liefde hebt gevoeld en dat u waardig bent om te ontvangen? Moeders, stel u voor dat u naast uw 4-jarig zoontje neerknielt om te bidden voor het slapen gaan. Terwijl u luistert, krijgt u een gevoel van warmte en vrede. Het duurt niet lang, maar u beseft dat u op dat moment waardig bent bevonden om te ontvangen. We maken grote geestelijke manifestaties zelden of nooit mee, maar we kunnen vaak genieten van de zoete influisteringen van de Heilige Geest die de waarheid van onze geestelijke waarde bevestigt. De Heer sprak over het verband tussen onze waarde en zijn grote zoenoffer. Hij zei, bedenk dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. Want zie, de Heer uw Verlosser heeft de dood in het vlees ondergaan. Aldus heeft Hij de pijn van alle mensen geleden, opdat alle mensen zich zouden kunnen bekeren en tot Hem komen. Zusters, wat Hij voor ons heeft gedaan, creëerde een band die blijft in eeuwigheid. Hij zei, en mijn Vader heeft mij gezonden opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd en opdat ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot mij zou kunnen trekken. Ook koning Benjamin sprak over deze band met onze Heiland. En zie, hij zal verzoekingen ondergaan en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid. Ja, meer dan de mens verdragen kan zonder eraan te sterven. Want zie, er komt bloed uit iedere porie. Zo groot zal zijn smart zijn wegens de goddeloosheid en gruwelen van zijn volk. Dat lijden en de gevolgen van dat lijden vervullen ons hart met liefde en dankbaarheid. Ouderling Paul E. Kulliker heeft gezegd, als we ons ontdoen van de afleidingen die ons omlaag naar de wereld trekken en hem op basis van onze keuzevrijheid bewust zoeken, stellen we ons open voor een celestiale invloed die ons tot hem doet naderen. Als onze liefde voor de Heiland en voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan groter is dan de energie die we besteden aan zwakheden, twijfel en slechte gewoonten, zal Hij ons bijstaan zodat we onze problemen kunnen overwinnen. Hij redt ons van onszelf. Ik wil dit nog eens extra benadrukken. Als de invloed van de wereld sterker is dan ons geloof en vertrouwen in de Heiland, dan heeft de wereld altijd de overhand. Als wij ervoor kiezen om negatieve gedachten te koesteren en onze waarden in twijfel te trekken, in plaats van ons aan de Heiland vast te houden, wordt het moeilijker om de ingevingen van de Heilige Geest te voelen. Zusters, laat er geen verwarring bestaan over wie wij zijn. Geestelijke passiviteit is wellicht makkelijker dan ons geestelijk inspannen om onze goddelijke identiteit in gedachten te houden en te omarmen. Maar die luxe kunnen we ons in deze laatste dagen niet permitteren. Mogen wij als zusters getrouw in Christus zijn en mogen Christus ons verheffen en mogen zijn lijden en dood en zijn barmhartigheid en langmoedigheid en de hoop op zijn heerlijkheid en op het eeuwige leven ons voor eeuwig bijblijven. Als de Heiland ons naar hoger gelegen gebied leidt, zien we niet alleen duidelijker wie wij zijn, maar zijn we ook dichter bij Hem dan we ooit hadden gedacht. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Geliefde zusters, we spreken onze oprechte dank en waardering uit dat u deze avond met ons hebt doorgebracht. Wij danken het koor en alle anderen voor hun deelname. Ook danken we allen die aan de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben bijgedragen. Onze slotspreker is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Uchtdorf zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst We have partaken of thy love. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Leslie P. Layton, lid van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur.
Dank u zusters voor deze geweldige, inspirerende boodschappen en voor de geweldige muziek. Lieve zusters, lieve vriendinnen, de algemene conferentie met een wereldwijde bijeenkomst voor de zusters aanvangen is veelbetekenend en geweldig. Stel u eens voor, zusters van allerlei leeftijd, achtergrond, nationaliteit en taal in geloof en liefde voor de Heer Jezus Christus verenigend. Toen we onlangs met onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, vergaderden, vertelde hij hoeveel hij van de Heer houdt. En ik weet dat president Monson nu heel dankbaar is voor uw liefde, uw gebeden en uw toewijding aan de Heer. Lang geleden woonden er in een ver land drie zussen. De eerste zus was verdrietig. Niets van haar neus tot aan haar kin en van haar huid tot aan haar tenen vond ze helemaal goed. Als ze sprak, kwamen de woorden wat hakkelend. Dan lachten de mensen om haar. Als iemand kritiek op haar had of vergat haar voor een activiteit uit te nodigen, dan bloosde ze, ging weg en zocht een stil plekje. Daar zuchtte ze diep en vroeg zich af waarom haar leven zo kleurloos en saai was. De tweede zus was boos. Zij zag zichzelf als heel slim, maar toch was er op school altijd wel iemand die betere resultaten had dan zij. Ze zag zichzelf als grappig, mooi, modieus en interessant. Maar er was altijd wel iemand die grappiger, mooier, modieuzer of interessanter was dan zij. Zij was nooit nummer 1. En dat kon ze niet hebben. Zo hoorde het leven niet te zijn. Soms viel ze naar anderen uit. Het leek of ze zich altijd op het randje van een woedeaanval over het een of het ander bevond. Daar maakte ze zichzelf natuurlijk niet geliefder of populairder mee. Soms, in de stilte van de nacht, klemde ze haar tanden op elkaar, balde haar vuisten en dacht, het leven is oneerlijk. En dan was er nog de derde zus. In tegenstelling tot haar verdrietige en haar boze zus, was zij blij. Niet omdat ze slimmer of mooier of bekwamer dan haar zussen was. Nee, zij werd soms ook door anderen gemeden. Soms maakte ze haar kleren of woorden belachelijk. Soms zeiden ze iets gemeens over haar, maar zij liet zich daar niet overstuur door maken. Deze zus zong graag. Het was niet altijd zuiver en de mensen lachten erom, maar dat hield haar niet tegen. Denk je dat ik vanwege andere mensen en hun mening stop met zingen, zei ze. Het feit dat ze doorging met zingen maakte haar eerste zus verdrietig en haar tweede zus boos. Er gingen jaren voorbij en uiteindelijk kwam iedere zus aan het eind van haar leven hier op aarde. De eerste zus, die keer op keer ontdekte dat er in dit leven geen gebrek aan teleurstelling was, stierf tenslotte verdrietig. De tweede, die elke dag wel iets tegenkwam om zich over op te winden, stierf boos. En de derde zong haar hele leven uit volle borst, met een zelfverzekerde glimlach, en stierf blij. Natuurlijk is het leven nooit zo simpel. En mensen zijn nooit zo eendimensionaal als de drie zussen in het verhaaltje. Maar we kunnen zelfs van extreme voorbeelden zoals deze iets over onszelf leren. De meesten van ons herkennen misschien wel een deel van onszelf in één of twee zussen, of zelfs in alle drie. Laten we ze nader bekijken. De eerste zus zag zichzelf als een slachtoffer, als iemand met wie anderen handelden. Het leek alsof haar van alles overkwam wat haar ongelukkig maakte. Met die levenshouding gaf ze de controle over haar gevoelens en haar gedrag uit handen. Als we dat doen, worden we door iedere windvlaag van meningen heen en weer geslingerd. En in deze tijd, waarin de sociale media zich voortdurend aan ons opdringen, waait die wind met de kracht van orkaan. Lieve zusters, waarom zouden we ons geluk laten afhangen van een andere persoon? Of van meerdere personen? Die heel weinig om ons of ons geluk geven. Als u merkt dat u zich zorgen maakt om wat anderen over u zeggen, dan schrijf ik u dit tegengif voor. Bedenk wie u bent. Bedenk dat u tot het vorstenhuis van het Koninkrijk der Hemelen behoort en dat u dochters van hemelse ouders bent die in het heelal regeren. U hebt het geestelijk DNA van God. U hebt unieke gaven die uit uw geestelijke schepping voortgekomen zijn en tijdens het immense tijdsbestek van uw voorsterfelijk leven ontplooid zijn. U bent het kind van onze barmhartige en eeuwige Vader in de hemel, de Heer der Heerscharen. Hij die het heelal schiep, die de wervelende sterren aan het uitgestrekte uitspansel van de ruimte plaatste en de planeten in hun aangewezen omloop zette. U bent in zijn handen. Heel goede handen. Liefhebbende handen. Zorgzame handen. En niets, wat wie dan ook over u zegt, kan dat veranderen. Hun woorden zijn betekenisloos, vergeleken bij wat God over u heeft gezegd. U bent zijn dierbare kind. Hij houdt van u. Zelfs als u struikelt, zelfs als u zich van hem afwendt, houdt God van u. Als u zich verdwaalt, verlaten of vergeten voelt, vrees niet. De goede herder zal u vinden. Hij zal u op zijn schouders leggen. En hij zal u naar huis dragen. Mijn lieve zusters, laat deze waarheden alstublieft tot diep in uw hart doordringen. Dan zult u merken dat er veel reden is om niet verdrietig te zijn. Want u hebt een eeuwige bestemming te vervullen. Onze geliefde Heiland van de wereld heeft zijn leven gegeven, zodat wij kunnen besluiten om die bestemming te bereiken. Wij hebben zijn naam op ons genomen. Wij zijn zijn discipelen. Dankzij hem kunnen wij onszelf in gewaden van eeuwige heerlijkheid kleden. De tweede zus was boos op de wereld. Net zoals haar verdrietige zus was zij van mening dat de problemen in haar leven allemaal door iemand anders veroorzaakt werden. Ze gaf haar familie de schuld, haar vriendinnen, haar baas, de collega's, de politie, de buren, kerkleiders, de huidige modetrends, de heftigheid van zonnevlammen en doodgewone pech. En ze ging tegen hen allemaal tekeer. Ze zag zichzelf niet als slecht. Integendeel. Ze vond dat ze slechts voor zichzelf opkwam. Alle andere mensen hadden volgens haar zelfzuchtige, bekrompen en vijandige motieven. Zij daarentegen had goede motieven, namelijk rechtvaardigheid, integriteit en liefde. Helaas komt de denkstijl van die boze zus maar al te veel voor. Dat was de uitkomst van een recent onderzoek waarin conflicten tussen concurrerende groepen werden bestudeerd. Als onderdeel van dat studieproject hielden de onderzoekers interviews met Palestijnen en Israëli in het Midden-Oosten en met Republikeinen en Democraten in de Verenigde Staten. Zij ontdekten dat iedere partij dacht dat hun eigen groep meer door liefde dan door haat werd gedreven. Maar op de vraag waarom de concurrerende partij bij het conflict betrokken was, noemde zij haat de drijfveer van de andere groep. Met andere woorden, iedere groep zag zichzelf als de goede. Eerlijk, vriendelijk en oprecht. Maar ze zagen hun rivalen als de slechte. Onwetend, oneerlijk en zelfs kwaadaardig. In het jaar dat ik geboren werd, was de wereld in een vreselijke oorlog verwikkeld die hartverscheurend zielenleed en overweldigend verdriet veroorzaakte. Die oorlog was door mensen van mijn volk in gang gezet. Mensen die bepaalde groepen als kwaadaardig bestempelden en anderen aanmoedigden om hen te haten. Ze legden hen die ze niet mochten het zwijgen op. Ze beschaamden hen en stelden hen voor als demonen. Ze beschouwden hen als minderwaardig, zelfs minder dan menselijk. En als je een groep mensen eenmaal neerhaalt, dan wordt het makkelijker om je gewelddadige woorden en gedrag tegen hen goed te praten. We huiveren bij de gedachte aan wat er in het Duitsland van de 20e eeuw plaatsvond. Als iemand ons tegenspreekt of het niet met ons eens is, dan is het verleidelijk om aan te nemen dat er iets mis is met hem of haar. En vervolgens is het maar een kleine stap om slechte motieven aan hun woorden en daden toe te schrijven. Natuurlijk moeten we altijd voor het goede opkomen. Er zijn zelfs situaties waar we onze stem duidelijk moeten laten horen. Maar als we dat met boosheid of haat in ons hart doen, als we naar anderen uithalen om ze te kwetsen, beschamen of het zwijgen op te leggen, dan is er een grote kans dat dit niet uit rechtschapenheid voorkomt. Wat onderwees de Heiland? Ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Dat is de manier van de Heiland. Het is de eerste stap naar het afbreken van blokkades die zoveel boosheid, haat, verdeeldheid en geweld in de wereld teweegbrengen. Ja, kunt u zeggen, ik wil mijn vijanden wel lief hebben, maar alleen als zij dat ook doen. Maar dat maakt niet uit, niet waar? Wij zijn voor ons eigen discipelschap verantwoordelijk. En dat heeft weinig tot niets te maken met hoe anderen ons behandelen. Uiteraard hopen we dat zij dan ook begripvol en liefdevol zijn. Maar onze liefde voor hen is onafhankelijk van hun gevoelens voor ons. Als wij ons best doen om onze vijanden lief te hebben, zal dat hun hart misschien verzachten en hen ten goede beïnvloeden. En misschien ook niet. Maar dat verandert niets aan onze belofte om Jezus Christus te volgen. Daarom zullen wij als lid van de kerk van Jezus Christus onze vijanden lief hebben. We hebben boosheid. We zullen boosheid en haat overwinnen. We zullen ons hart met liefde voor al Gods kinderen vullen. We zullen ons best doen om anderen tot zegen te zijn en te dienen. Zelfs hen die ons beledigen en ons vervolgen. De derde zus stelt de authentieke discipel van Jezus Christus voor. Zij deed iets wat vaak heel moeilijk is. Ze vertrouwde zelfs op God toen ze bespot werd en het moeilijk had. Op de een of andere manier bleef ze geloven en hopen, ondanks minachting en cynische uitlatingen. Zij leefde blijmoedig. Niet omdat haar omstandigheden blijmoedig waren, maar omdat zij blijmoedig was. Niemand bereikt het eindpunt van deze levensreis zonder tegenstand. Als er zoveel is wat ons probeert af te leiden, hoe kunnen we ons blik dan gericht houden op het heerlijk geluk dat de getrouwen is beloofd? Het antwoord op die vraag ligt naar mijn idee besloten in een droom die een profeet 1000 jaren geleden had. De profeet heette Lehi en zijn droom staat in het prachtige boek van Mormon, waarvan president Monson ons heeft uitgenodigd om er keer op keer in te lezen en erover na te denken. In zijn droom zag Lehi een uitgestrekte vlakte. En op die vlakte stond een wonderbaarlijke boom die onbeschrijfelijk mooi was. Hij zag ook grote groepen mensen die op weg naar die boom waren. Ze wilden haar heerlijke vrucht proeven. Ze meenden en vertrouwden erop dat die vrucht hun veel geluk en blijvende gemoedsrust zou geven. Er was ook een smal pad dat naar die boom leidde. Naast het pad was een ijzeren roede, een steunpunt om op het pad te blijven. Maar er was ook een donkere mist die hun zicht op het pad en de boom belemmerde. En gevaarlijker misschien nog was het geluid van gelach en spotternij dat uit een groot en ruim gebouw daar in de buurt afkomstig was. Erg genoeg bracht die spotternij sommige mensen die de boom bereikt hadden en van haar heerlijke vrucht gegeten hadden ertoe dat ze zich schaamden en afdwaalden. Misschien gingen ze twijfelen of de boom wel zo mooi was als ze eerst gedacht hadden. Misschien gingen ze twijfelen aan de realiteit van hun ervaring. Misschien dachten ze dat hun leven makkelijker zou zijn als ze zich van de boom afwenden. Misschien wilden ze niet meer bespot en uitgelachen worden. En het leek of de mensen die aan bespotten heel gelukkig waren en veel plezier hadden. Dus, als ze de boom verlieten, werden ze misschien in de kudde van het grote, ruime gebouw verwelkomd en toegejuicht wegens hun verstandige keuze, intelligentie en wereldwijsheid. Lieve zusters, lieve vriendinnen, als u het moeilijk vindt om de ijzeren roede vast te houden en vastberaden op uw heil af te gaan, als het gelach en de spotternij van anderen die erg zelfverzekerd lijken u doet twijfelen, als u in de war bent door onbeantwoorde vragen of leerstellingen die u nog niet begrijpt, als u door teleurstellingen verdrietig bent, dan spoor ik u aan om aan Lehi's droom te denken. Blijf op het pad. Laat de roede van ijzer, het woord van God, nooit los. En als iemand u in verlegenheid probeert te brengen omdat u aan de liefde van God deel hebt, schenk daar dan geen aandacht aan. Vergeet nooit dat u een kind van God bent. Hij heeft rijke zegeningen voor u in petto. Als u zijn wil leert doen, zult u eens weer bij hem wonen. De beloften van lof en acceptatie van de wereld zijn onbetrouwbaar, onoprecht en uiteindelijk bieden ze geen voldoening. Gods beloften staan vast, zijn betrouwbaar en vol vreugde, nu en voor altijd. Ik nodig u uit om godsdienst en geloof vanuit een hoger perspectief te bezien. Niets wat het grote, ruime gebouw biedt, is vergelijkbaar met de vruchten die we plukken als we het evangelie van Jezus Christus naleven. Dat is wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Ik heb ontdekt dat het pad van discipelschap in het evangelie van Jezus Christus de weg naar vreugde is. Die weg leidt naar veiligheid en gemoedsrust. Dat is de weg naar waarheid. Ik getuig dat u door de gave en de macht van de Heilige Geest dit zelf te weten kunt komen. En als u het pad zwaar vindt, hoop ik dat u steun en kracht zult vinden in de prachtige organisaties van de kerk. Het jeugdwerk, de jonge vrouwen en de zustershulpvereniging, dat zijn oplaadpunten op het pad waar u uw vertrouwen en geloof voor het vervolg van uw reis kunt hernieuwen. Ze zijn een veilig thuis waar u zich op uw gemak kunt voelen en bemoediging van uw zusters en medediscipelen kunt ontvangen. De dingen die je in het jeugdwerk leert, bereid je voor op het leren van meerwaarheid in de jonge vrouwenklasse. Het pad van discipelschap waarop je in de jonge vrouwenklasse wandelt, leidt tot de zusterschap in de ZAV. Met ieder stap krijgt u meer kansen om uw liefde voor anderen door daden van geloof, mededogen, naastenliefde, deugd en dienstverlening te tonen. Dat pad van discipelschap leidt tot onuitsprekelijk geluk en de ontplooiing van uw goddelijke aard. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal alles van u vergen. Al uw intelligentie, creativiteit, geloof, integriteit, kracht, vastberadenheid en liefde. Maar op een dag kijkt u terug op uw werk en dan zult u heel dankbaar zijn dat u sterk bent gebleven, dat u niet van het pad hebt bent afgeweken dat u geloof had. Er zijn misschien veel zaken in het leven die u niet onder controle hebt. Maar uiteindelijk hebt u de macht om uw bestemming en een groot deel van uw ervaringen onderweg te kiezen. Niet wat u allemaal kan is bepalend. Het zijn uw keuzes die het verschil maken. Laat niet toe dat uw omstandigheden u verdrietig maken. Laat niet toe dat ze u boos maken. U mag u verblijden omdat u een dochter van God bent. U mag vreugde en geluk in de barmhartigheid van God en de liefde van Jezus Christus vinden. U mag blij zijn. Ik spoor u aan om uw hart met dankbaarheid voor de overvloedige, eindeloze goedheid van God te vullen. Geliefde zusters, u kunt het. Ik bid met heel mijn hart dat u zult besluiten om naar de boom des levens voor te gaan. Ik bid dat u zult besluiten om uw steun te laten horen en van uw leven een prachtige symfonie van lof te maken. Dat u zich mag verheugen in de liefde van God en in de wonderen die zijn kerk en het evangelie van Jezus Christus de wereld kunnen schenken. Het lied van waar discipelschap klinkt sommigen misschien niet zuiver of zelfs wat te hard in de oren. Dat is altijd al zo geweest. Maar voor onze hemelse Vader en voor hen die hem liefhebben en eren, is het lieflijkste, mooiste lied, het verheven, louterende lied van verlossende liefde en dienstbetoon aan God en onze medemens. Ik geef u mijn zegen als een apostel van de Heer, dat u de kracht en de moed zult vinden om als dochter van God tot bloei te komen, terwijl u iedere dag blijmoedig op het heerlijke pad van discipelschap wandelt. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Onze geliefde Vader in de hemel, wij komen tot u met grote blijdschap en dankbaarheid voor wat we vanavond van u, van onze dierbare leiders en van de Geest hebben geleerd. Wij bidden u om ons de gave van een goed geheugen en een vast besluit te schenken. Dan kunnen we vanaf vanavond onze armen tot een grote keten van zusterschap ineenslaan, elkaar lief hebben en het evangelie aan al uw kinderen bekendmaken. Wij bidden hierom in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.